Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Gisteravond zijn gekozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling de broeders Stefan Delen en A. Lagemaat. Broeder van Delen mocht zijn benoeming aannemen en broeder Lagemaat heeft bedenktijd gevraagd. Als diaken werd gekozen en benoemd broeder D. van Dam en hij mocht zijn benoeming aanvaarden. En dan vanaf vandaag zullen alle psalmen, dus ook de psalmen in de dienst, op ritmische wijze worden gezongen. En dan de collecten, de eerste en de tweede zijn bestemd voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Lucas 23, de versen 33 tot en met 53. Dus Lucas 23, de versen 33 tot en met 53. Zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 69, gemeente, is een lijdenspsalm. En wij zingen het tweede en het vierde vers, waarin naar voren komt dat David, en ten diepste de grote David, zoon zegt, men eist van mij, waar ik mij onschuldig ken, het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. En in het vierde vers, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Wij luisteren ook vanmorgen naar Gods heilige wet en we zingen daarna van Psalm 119, vers 22. Ik ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond, ik hoop op uw rechten. Op het 22e vers nadat we Gods heilige wet weer hebben gehoord. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Denk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Samen Lucas 23, de versen 33 tot en met 53. Lucas 23 vanaf vers 33 tot en met 53. En toen ze kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden ze hem al daar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen ze het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uur, en er werd duisternis over de hele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus, roepend met grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van ver, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet meebewilligd in hun raad en handel. Van Arimathea, een stad van de Joden, die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. En deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand was gelegd. Tot zover. Wij willen samen in ons gebed tot de Heere gaan, en wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Loonstra de Jong van het Boveneind weer thuis mocht komen. Aan de andere kant zijn er ook best zorgen. Ze heeft veel pijn. Broeder en zuster Loonstra waren 29 maart ook 60 jaar getrouwd. Ook reden tot dankzegging. En dan willen we de Heere ervoor danken dat de kleine Sanne Schuurman van het Oude Veen ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En datzelfde geldt ook van zuster Gaasbeek van de Poolster. Ze is wel in afwachting van de uitslag van een aantal onderzoeken. En wij willen aan de Heere opdragen onze meelevende broeder Van den Arend, van de Pollux, die in de komende weken een operatie zal moeten ondergaan. Wij willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken. Trouwe en barmhartige Heere in de hemel, er ligt weer een week achter ons. Een week waarin wij door u gespaard en gedragen zijn. Een week waarin we onze werkzaamheden weer mochten doen, waar we ook geplaatst en gesteld zijn. En u weet ook wat er aan andere zaken in de afgelopen week in ons leven hebben gespeeld. Misschien moeite en zorgen. Sommigen van ons hebben in de afgelopen week rondom het graf gestaan van een familielid. Gisteren mochten we als gemeente ook op een andere manier bij elkaar zijn. Gemeentedag houden tot onderlinge opbouw en ontmoeting. Gisteravond heeft u ons weer nieuwe ambtsdragers geschonken. Dank voor de broeders die gekozen benoemd hun benoeming mochten aanvaarden. En we bidden ook voor de broeder, de lage maat die nog bedenktijd heeft. Heren, zo ligt er weer een week achter ons. En een ieder heeft zo zijn gedachten over wat er allemaal plaatsvond. Aan vreugde, aan verdriet, aan zorg, aan moeite. Maar heren, waar wij onze ogen ook niet voor mogen sluiten, dat is dat we ook in de afgelopen week in zoveel opzichten weer niet beantwoord hebben aan het grote doel dat u met ons leven heeft. En daarom horen wij toch ook steeds weer uw heilige wet, die ons als een spiegel wordt voorgehouden. En dan moeten we het erkennen, heren, wat bent u toch goed. Dat u ons nog steeds weer spaart en draagt en dat u uw trouw over ons laat gaan. Wilt u alles wat we in de afgelopen week ook weer tegenover u of elkaar niet goed hebben gedaan, wilt u dat vergeven in dat dierbare, kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. En nu zijn wij vanmorgen weer bij elkaar als gemeente. En wij verlangen ernaar, heren, om door u zelf onderwezen te worden. En daarom vragen we of u met uw heilige geest in het midden van ons wilt zijn. Naar uw belofte. En dat we het, wanneer we straks weer buiten zijn, het tegen elkaar mogen zeggen, we hebben onderwijs van de Heere zelf ontvangen. We zijn bemoedigd, vertroost. Of we zijn weer op onze plaats gewezen en we zijn weer tot verootmoediging gebracht. We bidden u om uw zegen, heren, want daar is alles aan gelegen, want anders zullen er ook vanmorgen misschien weer heel wat woorden klinken. Maar dat het alles mag zijn tot een geopend hart gericht, dan zult uiteindelijk u ook weer de eer en de lof van deze dienst ontvangen. Samen als gemeente, heren, mogen wij uw naam dankzeggen dat u onze zuster Gaasbeek ook weer thuis bracht uit het ziekenhuis. En toch, er zijn best ook nog weer zorgen en moeite. En daarom dragen we haar ook van harte aan u op met haar man en allen die rondom haar staan. Gedenk ze in uw gunst en in uw genade. Zuster Loonstra is ook uit het ziekenhuis thuis gekomen, maar ook bij haar zijn er zorgen. En we leggen ook haar in uw handen. En we danken u ook voor het feit dat onze broeder en zuster Loonstra in de afgelopen tijd ook mochten herdenken 60 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar te zijn verbonden geweest. 60 jaar. Een onvoorstelbaar lange tijd. Heren, u komt ook daarvoor de eer en de lof en de dank toe. En wilt u ze in de tijd die u hen nog geeft ook verder uw onmisbare zegen geven. We zijn ook dankbaar, heren, dat de kleine Sanne Schuurman weer thuis mocht komen. Wat waren er een zorgen aan het begin van deze week. Wat zijn er een spanningen geweest, ook zo in het gezin van onze broeder en zuster. En ook allen die om hen heen staan, de familie. Maar u hebt tot hiertoe alles weer wel willen maken. En daar willen we samen uw grote naam voor danken. En we bidden van u of u ook verder dit jonge leven voor uw rekening neemt. Alles schenkt wat nodig is. Heren, wij dragen vanmorgen ook aan u op onze broeder van den Arend, die in de komende weken een operatie zal moeten ondergaan. Wilt u hem ondersteunen? En we bidden van u of u wilt geven dat deze behandeling ook het resultaat op mag leveren waar hij en ook zijn vrouw naar verlangen. Zo komen wij samen tot u, Heer. We zijn in alle opzichten van u afhankelijk. En We beseffen het ook zo goed, we kunnen in onszelf niet voor u bestaan. Maar we mogen toch weten, Heere, dat u ons in de Heere Jezus Christus wilt aanzien. En dat we in hem ook steeds weer tot u mogen komen. Hoor ons bidden, zegen ons, alleen uit genade om zijnentwil. Amen. Psalm 22, gemeente, is een hele bekende lijdenspsalm. En wij horen daarin de grote Davids zoon de moeite van zijn lijdensweg verwoorden. En wij zingen samen het eerste, het derde en ook het zesde vers. Gemeente, het onderwijs van de zondagen 15 en 16 van onze catechismus gaat over het lijden en het sterven van de Heere Jezus. En dat is onderwijs dat heel goed in deze lijdenstijd past. En we hebben vorige week zondagavond stilgestaan bij het eerste gedeelte van zondag 15. Ik wilde vanmorgen bij het laatste gedeelte en het eerste gedeelte van zondag 16 stilstaan. En wij zingen daarna van Psalm 16 en dan het zesde vers, Psalm 16 en dan het zesde vers: Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Een christen mag vooruitzicht hebben. Wij willen samen overdenken, gemeente, de vragen en antwoorden 39 van zondag 15 tot en met 42 van zondag 16. En ik zal ze u voorlezen. Heeft dat iets meer in zich? Heeft dat iets meer te zeggen? Dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, dewijl omdat de dood des kruises van God vervloekt was. En waarom heeft Christus zich nou tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig is gestorven. En zo dan Christus voor ons is gestorven, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang naar het eeuwige leven. Tot zover. Gemeente, er zijn mensen die heel wat moeten lijden. Lichamelijk, psychisch. En ik zal daar vanmorgen ook absoluut helemaal niets van af willen doen. Ik heb er in de afgelopen jaren te veel van gezien om daar gemakkelijk over te spreken. Het lijden van mensen, wat kan dat diep zijn? En toch aan de andere kant, dat hebben we vorige week ook tegen elkaar gezegd, het lijden van de Heer Jezus, dat was meer en dat was dieper. En waarom was dat nou meer en dieper? Omdat in zijn lijden de toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen moest worden. De toorn van God tegen de zonde van al die miljarden mensen die op de aarde leven en geleefd hebben. Onvoorstelbaar. Wie kan dat peilen? Wie kan dat doorgronden? We hebben de vorige keer ook bij stilgestaan dat de Heer Jezus dit allemaal heeft doorstaan, dit diepe lijden, onschuldig. Pilatus heeft het nog gezegd, ik was mijn handen in onschuld. Onschuldig, de moordenaar aan het kruis heeft het nog bevestigd ook. In hem is geen schuld, wij hangen hier rechtvaardig, hij niet. Onschuldig, wat is dat lijden toch diep geweest. En zo hebben we vorige keer mogen stilstaan bij het karakter van het lijden van de Heer Jezus Christus. Hij droeg de toorn van God over de zon. In de vragen en antwoorden die wij vanmorgen samen onder ogen zien, gemeente, komen wat facetten van dat lijden naar voren. Namelijk dat hij gekruisigd is, dat hij gestorven is, en dat hij begraven is. En waarom is dat nu allemaal zo geweest? Waarom is hij nou precies gekruisigd? Waarom geen andere dood? Waarom heeft hij moeten sterven om de zonden te verzoenen? En waarom is hij na zijn sterven ook nog begraven geworden? Allemaal vragen. En de catechismus geeft antwoord erop. En die antwoorden willen we aan de hand van die vragen ook samen gaan overdenken. Ik heb als thema Christus op het diepst vernederd. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven. Hij is begraven. Christus op het diepst gekruisigd. Hij is gekruisigd. Hij is gestorven. Hij is begraven. Moest dat nu zo? Dat hij de kruisdood moest sterven om voor verzoening te zorgen? Dat is de vraag waarmee de catechismus in vraag 39 ons tegemoet komt. Waarom gaat het toch altijd weer om het kruis? U weet, gemeente, dat men op veel manieren geprobeerd heeft om de Heere Jezus ter dood te brengen. En dat begon al toen hij nog heel klein was. U moet weten, hij moest vluchten naar Egypte. Want anders zou hij onder de moordenaarshand van Herodes zijn gestorven. Ik denk ook aan de verzoeking in de woestijn. Dan is er op een gegeven moment die duivel en die zegt, ga maar naar de tempel en dan spring maar van de rand van de tempel naar beneden, dan zult u wel opgevangen worden. De duivel wilde dat Jezus zou springen en dat hij dan zo zou sterven. En tijdens zijn rondwandeling op aarde hebben zelfs zijn eigen mensen, zijn eigen dorpsbewoners, die hebben geprobeerd om hem van de heuvel naar beneden te werpen. Ze wilden van Jezus af. Hij moest sterven. En toch zijn al die aanslagen niet gelukt. Waarom niet? Omdat Jezus gekruisigd moest worden. Maar waarom moest hij nou gekruisigd worden? Waarom nou die verschrikkelijke dood? Want ik zal er vanmorgen echt niet over uitweiden hoe verschrikkelijk die dood is. Maar we kunnen ons er wel iets bij voorstellen. Waarom moest hij nou gekruisigd worden? Het antwoord is, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Dewijl, omdat de dood des kruises van God vervloekt was. Kijk, daar hebben wij het antwoord, gemeente. Het gaat om de vloek. Kruis en vloek horen bij elkaar. Kruis. Weet u, gemeente, als er in Israël iemand heel erg gezondigd had, een misdaad had gepleegd, dat hij ter dood gebracht moest worden, dan werd hij gestenigd. En alleen bij gruwelijke misdadigers volgde dan op die steniging dat men de dode lichamen buiten het stadsgebied aan een hout hing. Joden hingen alleen terechtgestelde misdadigers aan een hout. En dat had dan zoveel te betekenen dat men daarmee eigenlijk aangaf, we hebben alles eraan gedaan, o God. Maar we kunnen deze verschrikkelijke zondaar zijn verdiende straf niet geven. Daar ontbreekt ons de macht toe. En daarom leveren we hem nou uit aan u. We hangen hem nou aan een hout. Dan is het openbaar dat wij niet meer konden dan dit. Heere, wilt u ervoor zorgen dat deze man zijn gerechte straf ontvangt? Dus in Israël werden alleen gedode misdadigers gekruisigd. De Heer Jezus werd levend gekruisigd. En de Heer Jezus werd zo zwaarder gestraft dan ooit één misdadiger in Israël onder de Joden gestraft was geweest. Hij moest de Romeinse kruisiging zelfs ondergaan, waarvan we weten dat de Romeinen die straf nooit toepasten op mensen die tot hun eigen burgers behoorden. Dus wie het Romeinse burgerrecht had, werd nooit op zo'n wijze terechtgesteld. Moet u zich indenken. Christus kreeg de meest vervloekte dood die er maar in die tijd te bedenken was. En waarom was dat? Het was om die vloek van God te dragen. Kruis betekent vloek. En die vloek heeft alles te maken met de vloek van God over ons mensen. Hij moest de vloek gaan dragen en ook wegdragen. En daarom was er maar één dood geschikt. De vloekdood, de kruisdood, hangend aan het hout. Wij moeten daar nog even bij stilstaan, gemeente. De Heer Jezus moest de vloek gaan dragen die er eigenlijk op ons mensen ligt. Hè? Wat is dat nou eigenlijk? Ja, vloek. Ik denk dat onze jonge mensen denken aan vloeken. Maar de vloek waar het hier om gaat is eigenlijk iets anders. De vloek is hier het oordeel over het overtreden van de wet. Nou, misschien een klein voorbeeld. Hè? Als je door rood licht rijdt en een politieagent die ziet dat, die gaat je aanhouden. Of als je in de auto bent, schrijft hij het nummer op. Dus dit is niet goed. En dan word je aangehouden, je wordt erover onderhouden. En dan zal de agent zeggen, ja, je hebt de wet overtreden, dus daar moet je voor boeten. Nou, je hebt de wet overtreden en daarom krijg je nou die boete. Als je de wet niet overtreedt, heb je helemaal nergens geen last van. Maar omdat je de wet overtreden hebt, daarom heb je nou die boete. Dat is het oordeel over je overtreden. Dat is de vloek op je overtreden. Nou, zo zijn wij mensen allemaal overtreders van Gods wet. De 10 geboden, Gods heilige wet. We hebben hem overtreden met onze woorden, onze werken, onze gedachten. En nou zegt de Heer, nou moet je sterven. Je kunt niet meer voor mij bestaan. Je kunt nooit meer voor mij bestaan, zegt de Heer, want je bent een overtreder. De vloek van mijn wet, die rust nou op je. Hebben wij dat wel eens in de gaten gehad? Hebben wij daar wel eens echt bij stilgestaan? Dat de Heere zijn oordeel over ons leven moet geven. Omdat we de wet van hem overtreden hebben. Kijk, als we dat ook mogen beseffen, gemeente, dan krijgt dat evangelie ook zo'n machtige glans. Hè? Zo'n heerlijke, bevrijdende boodschap wordt het dan. Hè? Want nou mag ik weten, al rust dan de vloek van de wet op mij. En ik kan ook niks betalen. Als ik door de agent word aangehouden en ik krijg een boete van zoveel euro, dan doet dat wel even pijn. Maar meestal kan ik die boete wel betalen. Zonde van het geld, zeg ik dan. Maar ik kan hem wel betalen. Maar die vloek van God, dat oordeel van God over mijn leven, daar kan ik helemaal niets aan afdoen. Ik kan niets betalen. Ook al ben ik nog zo vroom, ik kan er nooit iets van afbetalen. Die vloek die rust op mij en die blijft op mij. Ik moet voor eeuwig verloren gaan. Maar wat een machtig evangelie. Christus is gekruisigd. Geen gewone dood. Hij is gekruisigd. Hij hangt daar aan het vloekhout. Hij draagt de vloek van God over mijn leven. En dan mag ik, omdat hij aan het kruis is geslagen, er ook vertroosting in vinden dat hij die vervloeking op zich geladen en van mij weggedragen heeft. Kijk, dat is nou wat een christen in zijn leven mag ervaren. Hij aan het vloek houdt om mij van die vloek te bevrijden. Er is geen grotere bevrijding dan die. Er is niets wat je hart meer vreugde geeft dan de wetenschap dat de Heer Jezus die vloek voor jou gedragen heeft. Gemeente, is dat al opengegaan voor je hart? Is dat nou al doorgedrongen tot het diepste van ons zijn? Wat dat nou inhoudt? Hij die vloek gedragen voor mij. Dan kom je er niet onderuit dat je inderdaad erkent dat die vloek van God op jou rust. Dan kom je er niet onderuit om te zeggen, Heere, ik moet het toestemmen. Ik moet voor eeuwig verloren gaan om wie ik ben. Maar dan mag je er bovenuit ook zien op mijn Heere Jezus, die het zegt, die het volbracht heeft. En die het zegt, wie in mij gelooft zal leven. Hij vervloekt, opdat ik van die vloek van God voor eeuwig zou worden bevrijd. Gemeente, laten we daar ook mee bezig zijn in ons leven, dat we de rijkdom daarvan ook echt mogen beleven. Daar ligt het. Daar ligt het. Het tweede wat onze catechismus ons vanmorgen voorhoudt, is de vraag, waarom heeft de Heer Jezus nou tot in de dood zich moeten neerbuigen? Had dat nou niet anders gekund? Had God niet al die zonden zo kunnen vergeven? He? Wij mensen, we kunnen dat toch ook wel eens doen, nietwaar? He? Dan zijn de dingen niet helemaal goed gegaan en zegt, nou ja, vooruit. Ik zie het maar door de vingers. God heeft dat niet kunnen doen. Zijn zoon moest voor die zonden sterven. Had dat nou niet anders gekund? Nou, laat ik vanmorgen zeggen, gemeente, dat als het van God had afgehangen, ik moet het anders zeggen, als het van de liefde van God had afgehangen, dan had hij dat zo gedaan, dan had hij gezegd, ik zie het door mijn goddelijke vingers. Ja, want zo is God, onvoorstelbaar liefdevol richting zondige mens. Maar toen, om zo te zeggen, de liefde van God zei, ik wil wel die zonde door de vingers zien, toen waren er nog een paar kanten in God. En die zeiden, maar dit kan niet. Dit kan niet. Wat lezen wij daarover in onze catechismus? Vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God kon niet anders voor onze zonde worden betaald door de dood van zijn zoon. Dus de liefde die wilde wel vergeven. Maar de waarheid en de gerechtigheid van God, die zeiden nee, zo kan het niet. Zo kan het niet. Heeft uitleg nodig. Toen God tegen Adam zei, jij moet doen wat ik zeg en dan zul je leven. Als je aan die boom komt en daarvan eet, zul je de dood sterven. Toen God dat zei, toen had Adam zich eraan te houden. Hij heeft zich er niet aan gehouden. Dat is het probleem. Maar God had het heel duidelijk gezegd. Hè? Als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Dat was de waarheid. En als God nou daarna had gezegd, nou ja goed, ik heb het wel gezegd, hè, maar ik zie het nou toch maar door de vingers. Dan zou er geweld gedaan zijn aan de waarheid van God. Dan zou God, en ik zeg het met eerbied, eigenlijk gelogen hebben tegen Adam. Ten dagen als je van die boom eet, zul je dood sterven. Maar achteraf bleek dat toch niet zo te zijn. Dus God heeft dan gelogen. Dat kan niet. God is waar. God is de waarachtige. Hij kan niet onwaarheid spreken. Dus die waarheid van God, die verhinderde om de zonde maar door de vingers te zien. En datzelfde geldt van de gerechtigheid van God. God is recht. Recht uit. Wij mensen zijn niet recht uit. God is recht uit. Hij kan niet iets wat verkeerd is goed verklaren. Het is of goed of het is fout. Het is zonde of het is niet zonde. En er is gezondigd. En daarom de rechtvaardigheid van God zegt, er is gezondigd, het recht is geschonden, het moet hersteld worden. Zie je? Nou, en zo had je dan de liefde van God. Die zei, ik wil het door de vingers zien. En dan had je de waarheid van God en de gerechtigheid. En die zeiden, ja, maar dit kan niet door de vingers gezien worden. Er moet voor geboet worden. De vloek van de wet ligt nou op die mensheid. En die vloek die moet worden weggenomen. Er moet voor betaald worden. Wie zal betalen? Wij? We kunnen nog niet eens voor onze eigen zonde betalen. Laat staan dat we kunnen betalen voor de zonde van anderen. Absoluut onmogelijk. En dan weer dat evangelie. Toen stond God de Zoon op. En hij zei, ik kom om uw wil te doen, o Vader. Voltrek de straf, de vloek van de wet, maar aan mijn leven. Ik zal in hun plaats gaan staan. De hitte van uw toorn zal ik gaan dragen en wegdragen. Ik zal voldoening geven. Het is door hen weggeroofd, de eer van u, o Vader. Ik zal het teruggeven, Psalm 69. Ik zal het doen. Ik zal de gerechtigheid van u, ik zal de waarheid van u, zal ik eren, o Vader. En zo is het kruis er gekomen. Maar zie je wat een machtig achtergrond dat heeft. Zie je dat het niet anders kon? Maar zie je nou ook hoe lief die Zoon van God zondaren had dat hij deze weg wilde gaan? Zouden wij ooit de straf hebben willen betalen voor een ander? Nou, misschien nog wel voor je eigen kind. Ja, dat kan ik me nog voorstellen. Als je kind crimineel gedrag vertoond heeft en dat heeft gevolgen, dat je dan als vader of moeder dan natuurlijk naar je hoofd grijpt, maar die zegt, wat is de boete nou vooruit? Dat kan ik me nog voorstellen. Maar dan moeten er vijanden zijn, nou, dan moeten er echt mensen zijn die je haten. Die niets met je van doen willen hebben. Zou je voor die mensen willen betalen? Zeg, nou ja, kom nou, zeg, kom nou. Christus geeft zijn leven. Hij betaalt voor vijanden. Opstandelingen, ongehoorzamen. Is het niet onvoorstelbaar diep hoe groot de liefde van God de Zoon is geweest? Dat hij wilde betalen aan de waarheid en aan de gerechtigheid van God. Nou mag ik in hem volkomen verzoening zoeken. En ik kom weer op hetzelfde uit. Dan mag ik in hem betaling van mijn vloek zoeken en vinden. En daar heb ik de eeuwigheid voor nodig om dat te begrijpen en om de Heere daar ook voor te danken. Ja, zo is duidelijk geworden waarom de Heer Jezus zich tot in de dood toe heeft moeten vernederen, gemeente. Maar, nou dan weer een andere vraag, hè? Waarom is de Heer Jezus toen hij aan het kruishout heeft geroepen, het is volbracht? Waarom is hij toen niet vanuit dat kruis, of vanaf dat kruis moet ik zeggen, is hij door God de Vader opgewekt en dat hij verder kon? Waarom kwam toen ook nog die diepe weg van het begraven worden? Begraven worden is een vreselijk iets. Ik wen er nooit aan. Elke begrafenis die ik leid of bijwoon, die raakt me diep. Ik zal er nu niet verder over uitweiden, daar gaat het nu niet over, maar het is heel wat. Waarom moest ook de Heere Jezus die diepe weg nou gaan van begraven worden? Waarom niet vanuit het kruis, vanaf het kruis opgewekt? Nou zegt onze catechismus om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Dat antwoord heeft in de loop van de tijden best wel wat kritiek opgeleverd, moet ik u zeggen. Want er is heel vaak gezegd van ja, maar dit antwoord dat laat eigenlijk de dingen niet heel goed, ja, het is niet helemaal, het is niet onwaar, dat niet, maar
Eigenlijk was het natuurlijk al vastgesteld dat de Heer Jezus gestorven was, want die soldaat die heeft toch gestoken in zijn zij. Het was al duidelijk. Heeft die begrafenis dan alleen maar moeten aangeven dat hij echt gestorven was? Nou, gemeente, laat ik er dan dit bij mogen zeggen. Weet u, het moest juridisch vastgesteld worden. U moet het weten, als iemand terechtgesteld werd, dan mocht hij alleen begraven worden als de verantwoordelijke officier daar zijn handtekening voor gezet had. In dit geval Pontius Pilatus. Nou, Pilatus heeft het lichaam vrijgegeven. En daarmee is juridisch vast komen te staan dat Christus echt gestorven is. En dat is heel belangrijk. Want in de loop van de kerkgeschiedenis zijn er zoveel geweest die hebben gezegd, Jezus is niet echt gestorven. Een schijndood. Dus de opstanding was ook niet echt. Nee, het is juridisch vast komen te staan. Gestorven. De dood volkomen gestorven. Daarnaast is er meer te zeggen van de begrafenis van de Heer Jezus. He? Weet u, gemeente, het is ook zo'n troost. He? Hij heeft onze wieg gedeeld. He? Al was het dan een kribbe. Hij is begonnen waar wij beginnen. Als klein mens, als baby. Hij is ook geëindigd waar wij eindigen, in het graf. Ik herinner mij nog eens een gesprek met een oude zuster in mijn eerste gemeente. En toen hadden we het ook over deze moeilijke dingen. Ze werd ouder. Toen vroeg ik haar, van, ziet u daar tegenop, tegen het sterven? Toen zei ze natuurlijk aan de ene kant wel, welk mens ziet daar niet tegenop? Toen gaf ze daarna zo'n schitterend getuigenis. Toen zei ze ja en toch aan de andere kant ook weer niet. Want mijn Heere Jezus is al in de dood geweest. En mijn Heere Jezus is ook al in het graf geweest. Ik kan vol vertrouwen die moeilijke weg gaan, omdat Hij mij al is voorgegaan. Ik vond dat ontroerend. En zo is het ook. En zo is het ook. Al blijft het graf een vreselijk iets, als Christen mag ik zien op Hem die weg voorgegaan is. Ook deze weg. Dat Jezus begraven is, gemeente, dat betekent dat wij ook negatief staan tegenover crematie. Hè? Iets wat je in onze samenleving ook steeds meer tegenkomt. Hè? Je zult het misschien ook wel meegemaakt hebben. Misschien wel op je werk of een van de buren in de naaste omgeving gecremeerd. Sta je altijd weer voor een dilemma. Zal ik daar nou wel naartoe? Zal ik daar niet naartoe? Als het om goede verhoudingen gaat, dan moet je wel gaan. Zo denk ik erover. Al moet je nooit je mening over de zaken ook onder stoelen of banken steken. Niet net doen alsof het heel normaal is. Nee, dat niet. Maar aan de andere kant, goede verhoudingen met mensen, denk ik, moeten toch bovenaan staan om ja, ook de mogelijkheid te hebben om er met die mensen ook over te praten. Maar goed, dat is mijn opvatting. Aan de andere kant, crematie is iets verschrikkelijks, weet je dat? Ik ga niet in details treden. Maar een collega van mij, die eerst politieagent is geweest, die werd tijdens zijn opleiding werd hij meegenomen naar een crematorium en dan moest hij dat allemaal aanschouwen. Nou, dat was toch heel indringend. Crematie blijft, en ik weet dat ik nu een behoorlijk ingrijpende uitspraak doe, maar ik zeg het toch, crematie blijft een heidens gebeuren. Het is ook zo dat je in de Bijbel leest, gemeente, dat in de dagen van het Oude Testament er ook altijd naar graven werden gezocht. Hè? Toen Sarah was overleden, deed Abraham alle moeite om een familiegraf te bemachtigen. En Jozef liet zich ook niet begraven of cremeren in Egypte. Hij zei, mijn beenderen moeten mee naar Kanaan. In het Oude Testament was crematie een regelrechte straf. Achan bij Jericho is gestraft met crematie. Nadat hij gestenigd was, is hij verbrand. En koning Josia, die vrome koning, die heeft de beenderen van de priesters van de kalverendienst in het noorden van Israël, heeft hij laten opgraven, die heeft hij laten verbranden. En zo heeft dus ook die vrome koning heel nadrukkelijk een signaal afgegeven. Crematie hoort bij mensen die door God totaal zijn vervloekt. Ook in het Nieuwe Testament wordt er van begraven gesproken. Lazarus, Johannes de Doper, Stefanus, ze werden allemaal begraven. In onze tijd meer en meer crematie. Heidens gebeuren, zei ik. Het heeft allemaal te maken met het ongeloof in het eeuwige leven. Maar goed, als Christus dan gestorven is, gemeente. En als we dan mogen weten door het geloof in onze plaats, hoe komt het dat wij dan ook nog moeten sterven? Het antwoord is zo schitterend. Onze dood is dan geen betaling voor onze zonde. Alleen een afsterving van de zonde. En een doorgang naar het eeuwige leven. Kijk, dat is het. Dan is die dood voor ons niet meer dat we daarmee moeten betalen. Dan is het niet zo dat God zegt, dat is voor jouw zonde. Nee. Ik mag weten dat de Heer Jezus de vloek die op mij lag, op zich genomen heeft, weggedragen. Ik hoef niet meer te sterven om mijn zonde. Wat is dat een heerlijk evangelie. Ik moet nog wel sterven. Maar dan wordt de dag van mijn sterven de dag van verlossing. Volkomen verlossing. Dan word ik bevrijd van mijn oude mens waar ik mijn leven lang mee te strijden heb. Of heb je daar geen last van die oude mens? Ik wel. Dan zal er nooit meer een zondige gedachte in je opkomen. Dan zal er nooit meer een onheilig woord over je lippen komen van je later zegt, had ik dat nou maar nooit gezegd. En dan zal er ook geen onheilige gedachte meer bij je boven komen waarvan je soms schrikt dat het allemaal in je hart leeft. De dood, een afsterving van mijn zonde. En het uur van mijn totale verlossing. Een doortocht, zegt onze catechismus, naar het eeuwig hemelleven. Zoals Israël door de Jordaan naar Kanaan ging, het land van melk en honing. Zo mag een christen door de doodsjordaan heen, naar het eeuwig hemels Kanaan. Het land van de eeuwige rust. En van de eeuwige vrede, van de eeuwige vreugde, het zalig hemelleven, dat zult u mij geven, o mijn koning en mijn God. Zalig ben je als je in Christus je zaligmaker hebt ontdekt, dan mag je weten, ik zal leven, ook al moet ik sterven. Als je ouder bent, word je er wat meer bij bepaald. Als in je familiekring steeds meer mensen wegvallen, word je er ook meer bij bepaald. Als je jong bent, dan denk je, ach, het zal wel. Ik zou eigenlijk willen dat ook onze jonge mensen leven en sterven heel serieus onder ogen zien. Niet om zwaarmoedig te worden of om de levensvreugde weg te nemen.
maar om op je eeuwige hoop en je ene hoop alleen te stellen op Hem. De Heer Jezus. De dood een doorgang naar het eeuwige leven, helaas. Kan de dood ook een doorgang worden naar het eeuwige helle leven? De duisternis, de eeuwige duisternis, waar Christus zo indringend ook over spreekt. Als de Heer Jezus nog niet onze zaligmaker is, als we nog niet op Hem ons vertrouwen stellen en op Hem alleen, als we nog de schatten in deze wereld veel meer zien blinken dan de hemelse schatten in Hem, kom tot bezinning. Zoek de Heer. Zoek de Heer. En dan zul je leven. Want in Hem is er leven. Tot in alle eeuwigheid. En Hij geeft het aan allen die op Hem zien, op Hem hopen en het van Hem verwachten. Gemeente, zie op Hem. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Wat liggen er een schatten opgesloten in u, o Heere Jezus. U die aan het kruis houdt, bent genageld. Die de vloek dood hebt willen sterven. Om de vloek die op ons ligt te dragen. Heere, wat een evangelie. U bent tot in de dood toe vernederd om ons het leven tot in eeuwigheid te schenken. We hebben het ook samen overdacht als we in u onze zaligmaker hebben mogen ontmoeten, dan wordt onze dood een doorgang naar het eeuwige leven. Heere, wat een schatten liggen er opgesloten in u. Wat een leven. Maar wat komt dan ook niet schril aan de dag? De funzigheid en de betrekkelijkheid van alles buiten u. En we erkennen het, Heere, dat wij zo dikwijls toch ook met die andere dingen ons bezighouden. Dat wij ons daar ook soms zo door laten bepalen. Dingen waarvan u zelf ook zegt. Ze zullen door mot en roest worden aangetast. En ze lopen uit op de eeuwige dood. Heere, geef ons ogen en ons hart. Een hart dat op u ziet, alleen op u. Dat op u vertrouwt en bouwt, steeds weer opnieuw. Dan hebben wij het leven.
We danken u, Heere, dat we elkaar vanmorgen zo hebben mogen ontmoeten. Ik wil ook vanmiddag rondom uw open woord uw onmisbare zegen schenken. Heere, wilt u ons ook alles kwijtschelden, vergeven wat niet is geweest naar uw heilige wil. Want zelfs de allerheiligste verrichtingen zijn bevlekt. Zie ons aan, alleen in hem, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Psalm 85, het eerste vers, dat is zo'n schitterend vers waarin naar voren komt dat de hitte van de toorn en de gramschap van God is geblust. Een christen die op hem vertrouwt mag weten, hij heeft het volbracht, voldaan en weggedragen. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam oproep. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.